Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Thomas Detri wint de Waste Management Open. Een Belg die voor het eerst wint op de PGA Tour, de meest prestigieuze tour ter wereld. Op de nog een van de meest iconische wedstrijden. Dat gaan we uitgebreid vieren. En het lijkt er dan wel op dat het met de vingers in de neus was, maar we hebben toch heel wat bange momenten gekend in die laatste ronde. Deze aflevering is een ode aan de statement victory van Thomas Detri. Welkom bij de Golfcultuur podcast. Ja, Frederik, Lara, de eeuwige tweede, hij heeft het toch maar gedaan.
Woppa, dat zou ik zeggen. Wat een baas. Wat een baas. Echt. Golfgeschiedenis hebben we gezien gisteren. Dat meen ik echt. Belgische golfgeschiedenis.
Ja, sowieso, inderdaad. Ik zei het tegen jullie, het was een van de meest stresserende avonden voor tv. Ik heb zeker de eerste 9 op zondag heel vaak gedacht, shit, nee, deze komt toch nog niet goed. Ik heb ook de laatste jaren heel vaak gezegd dat Detri effectief de eeuwige tweede of gewoon een heel, heel, heel goede PGA-tourspeler is. Maar dit was echt 4 dagen lang ongelooflijk.
De laatste dag, de maturiteit, want ja, we hebben denk ik van start tot finish toch nog een beetje met de billen geknepen. Maar de maturiteit die we zagen in de Detri die we zagen, vond ik ook niet de Detri van voordien. Het was echt iemand een man met een missie. En ja, waar dat bij zijn spreken de eerste 9, dat we misschien soms nog dachten van oei, van een tee toch nog niet zo zeker. Ja, dan zorgde hem wel dat alle puts erin gingen. Het was machtig. Machtig om te zien, echt waar.
Straks gaan we daar dieper op ingaan in die prestatie van Thomas Detri. Maar Frederik, misschien eerst even context. Die Waste Management Open, dat is geen klein toernooi en geen toernooi langs de kantlijn, ik zal het maar zo omschrijven.
Integendeel, dat is echt de Waste Management Open, wordt ook wel de People's Major genoemd. Wordt dus in de Phoenix, Arizona gespeeld. Daar komt ongeveer 600.000 tot 700.000 man op af. Gedurende 1 week natuurlijk wordt flink wat alcohol verzet. Al moet ik zeggen, ze hebben heel hard hun best gedaan om dat wat in te dijken. En ik vond dat je dat wel zag. Dit jaar met een fenomenale 16e hole, die stadium hole, waar maar liefst 24.000 man rond zit. Dus ja, de waste management, dat is, ik zou durven zeggen, je hebt de majors, dan heb je de players, en dan heb je voor mij de waste management op de PGA Tour. Dus echt een toernooi om nooit te vergeten.
Vooral ook veel sfeer inderdaad. Hè. Het is dat volk dat het voor mij die People's Major maakt. Want qua niveau, ja, absoluut. Maar hoe moet ik zeggen, ik vind niet dat het gewicht heeft van de major, maar gewoon het feit dat daar zoveel volk staat, dat is echt een feest van golf. En daar zijn die zoveel beter in dan de andere toernooien. Zoals je zegt, die 16e hole, ongelooflijk. Ik weet niet, de dunk van Emiliano Grillo, dat was wel een momentje waar dat een alcohol in het rond vloog, natuurlijk.
Ja, dat is altijd wachten op een hole-in-one, want daar kan je een hole-in-one maken. Je hebt het publiek die ofwel cheert of boot als iemand de green mist. Super moeilijke green, hebben we gisteren ook gezien op zondag met Berger, die een fantastische 9-ijzer sloeg. Je dacht, schitterende bal, die botst een paar keer door. Het heeft daar trouwens een jaar niet geregend. Een jaar geleden heeft daar pakken regen gevallen, vorig jaar. Super droog, dus die greens die liepen op een stimp van 13. Heel moeilijke greens om je bal op te stoppen. En dat zag je dan, hey, Berger slaat hem erover, Højgaard slaat hem erover en Detri, we gaan er straks nog op in, die legt hem daar op anderhalve voet. Fenomenaal shot, hè.
Dat was ongezien. Daar kan ik echt 10 minuten over doorgaan, maar dat zal ik nog even sparen. Ja, toch? Nu al? ik vind dat echt het shot van zijn carrière. Oh, dat was zo graaf. Je ziet hoe moeilijk dat het is om hem gewoon in de buurt te krijgen. Je weet, je staat aan de leiding, je hebt nog nooit gewonnen. En dan, 16-0, je hebt voorsprong, maar tegelijkertijd, dan was het nog niet zeker. Nee, het was nog niet zeker van, oké, het is klaar, iets in de bag. Nee. En die staat daar, die slaagt en gewoon, bot, zip. Publiek zat. Ik vind dat zo.
Het was een hele interessante back nine daar op de laatste dag van het toernooi. Maar hij is eigenlijk al Ja, hij heeft eigenlijk de basis voor het succes gelegd, helemaal in het begin. Hè. Rondje 66 openen, dan opvolgen met 64 alsjeblieft. Hè, staat er dan al stevig op kop. En ja, zaterdag en zondag zijn dan de moeilijke dagen.
En vooral zaterdag vond ik. Zaterdag, ik denk dat we allemaal 18 holes gekeken hebben, die front nine, de moeilijkste van de twee. Hij speelt daar 400, elke drive kleine kut. Hij lijnde zich op, linkerkant fairway, kleine kut. Al zijn ijzers, fantastisch. Die puts die maakte hij. Zaterdag was echt de exhibitiegolf.
Wat dat we niet verwacht hadden.
Ja, voor een zaterdag, voor de drie. Hij heeft, ik denk, niet enkel ons in de wereld verbaasd, maar ook zichzelf. En dat is ook wel het mooie. Maar bijvoorbeeld ook die zaterdag na zijn ronde. Ik weet niet of jullie dat interview hebben gezien, maar dan krijgt hij ook nog eens een keer alle lastige vragen naar zijn hoofd over druk en hoe dat ermee om gaat gaan. En het publiek, er is geen kat in het publiek dat voor Thomas Dutrie was. Hè. En dan denk ik van, lap, hij doet het.
Ik denk dat het een voordeel was dat hij niet in de flight zat met Speed. Hij zat in een flight met Berger, die nu ook niet de meest populaire Amerikaan is. Mm-hmm. En dan Huygaard, ja, dat is ook gewoon een Europeaan voor de meeste Arizona-fans. Maar had hij in een flight gezeten met Speed, dan was het toch wel een heel andere dynamiek geweest, denk ik.
Klopt, en ook, hij begon niet zo denderend in zijn front nine op de laatste dag. Dus zaterdag maakte hij dan zijn favoriete rol waar. Hij staat daar op kop, een paar slagen voorsprong, 5 slagen, dacht ik, met rondje 65. Inderdaad, al die moeilijke vragen dan de avond voor zijn D-Day, voor de zondag. En dan is het inderdaad afwachten van gaat hij goed starten, gaat hij die voorsprong volhouden. En op die front nine, we zeiden het al tegen elkaar in de WhatsApp-groep, ja, die drives, hij moet fairways beginnen maken. Hè.
Ik vind de eerste hole, dacht ik, oh,
ja,
wat is er gebeuren?
Op één, uiteraard.
Op één.
Ja,
ik denk,
absoluut.
Dat gaat hier goed, we zijn goed vertrokken. En dan bogey op 2. Ik denk, oei. dat is even minder nieuws. En dus ik was al zo'n beetje meer stress aan het krijgen. Birdie op 3. Ik denk, maar jij bent met mijn emoties aan het spelen hier, zo'n makker. En dan was het zo, ja, de rest van de front nine was zo wat...
Par saves, vechten
voor de par, ja. Ja.
Was echt zeven, ja. Krabben.
Par saves gedaan.
Krabben.
Dat was inderdaad zo echt van die puts die je moet maken. En zo puts die je niet wil moeten maken. Dan denk ik ook, hij slaat hem daar achter die boom. Hole 8. Ja. Mm-hmm. En dan denk ik, op dat moment dacht ik echt van... Want op dat moment was Scheffler echt aan de run van zijn leven bezig. En dan denk ik van, shit, ja. Als Scheffler een goede back 9 heeft en die speelt daar nog min 4 of min 500, dan wordt dat hier heel warm. Maar de Z3 ligt achter die boom op hole 8. En dan doet hij zo'n fenomenaal shot. En dat was het elke keer weer. Hè. Het is als je dacht van, fuck maat, wat zit hij hier aan het doen? Dan zette hij dat weer recht. Echt magistraal. Hè.
Ja, ik vond vooral dat het een kwestie was van, hij heeft zijn momentum eigenlijk altijd beschermd, behouden of zelfs vergroot op bepaalde punten. Bijvoorbeeld met Scheffler, inderdaad, die was uit de startblokken gevlogen aan een tempo dat niet meer normaal was. Ik denk dat hij min 5 stond of zo, die eerste...
Min 4 of min 5, ja.
En dan op dat moment lag de 3 achter die een boom. En voor mij, wat daar ook een hele belangrijke was, is de 3 heeft zijn momentum wel beschermd. Maar bijvoorbeeld ook, ik weet niet of dat jullie de lip-out hebben gezien van Scheffler. Ik denk dat bij hem op hole 8 was of zo ook. In ieder geval, dat was een grellige lip-out voor Birdie. En dat was ook voor hem een momentumstopper. Want daarna zag hij hem niet meer zoveel. En dat
ik was heel
goed.
Blij om te zien dat zelfs een Scheffler een goede front nine speelt en dan een slechte back nine.
Ja.
Zoals elke amateur golfer kan beamen, hè, dat het nooit 18 holes volle bak is. Nee. Maar Scottie Scheffler heeft een ongelooflijke goede, een buitenaardse, hadden we het omschreven, front nine gespeeld. Maar de back nine was, het was een soort slapstick bijna. Hij kon niets meer doen. Hij golfde hem in het water. Hij kon geen chips meer maken. Zijn puts liepen te lang uit. Er was iets met Scheffler, waardoor dat het op de back nine niet meer goed kwam. Gelukkig voor de drie.
Dat was de truc van de drie.
En Huygaard, want Huygaard is uiteindelijk maar T12, dus gedeeld 12e geëindigd, maar die is ook tot op 3 slagen gekomen. Hè. Dus het was zo'n beetje een... bijna een afvallingsreis, een aflossingsreis ook, achter die drie. Je had Scheffler, Huygaard, Berger die zo'n beetje achterkwam. Michael Kim, die er ook altijd zowel in de running was. En dan uiteindelijk was de last man standing Berger, die dan eigenlijk op hole 16 de genadeslag gekregen heeft. Hè. Hij slaat hem erover. Dan weet je al, oké, de kans dat hij hem erin chipt is vrij klein. En dan doet die drie daar, Lara zei het al, het shot van zijn carrière op een van de meest iconische holes in golf. Effectief, mm-hmm. Legde hij hem op wat was het, 45 centimeter of zo.
Ja, als het zelfs zoveel was. Het was er echt een waarvan je zegt, die kun je met een achterkant van je putter er nog in krijgen. Dat is...
Ja.
Maar dan was het ook, dan was de stress eraf. Vond ik voor mij dan... als kijker. Dat was klaar. Dat was in orde.
Berger maakt bogey, de drie maakt birdie en dat was het... Klaar is Kees, hè.
Zelfs, stel nu nog dat Berger daar zijn par maakt. Gewoon puur het feit dat je die shot slaat op die moment en er een birdie van maakt, dan denk ik van, dat zit goed. Dat zit echt, dat is in orde.
Ja, je zag het aan de trio ook, hè. Die ging nog eventjes het publiek gaan opzwepen ook. Dus die kwam eventjes uit zijn bubbel. Die wist ook van, ja, dit moet wel... Dit zit wel op het goede spoor.
En zeker hole 14, dat was ook zo'n beslissende hole. En ik ben een fan van Berger, hè. Niet altijd de meest populaire... knaap, maar niet de minste. Vier keer gewonnen op de PGA Tour. Een paar jaar oud geweest met een zware rugblessure. Hole 14, hij ligt daar in de bunker. Je denkt, voor de meeste pro's is dat een relatief makkelijk shot. Mm-hmm. Hij speelt die iets te scherp, hè, en die bal blijft zo steken in het gras. Berger, cool als dat is, chipt hem er gewoon in. En op dat moment was die drie ook een beetje aan het worstelen. Hè. Dus weer eigenlijk een kans waarop een mentaal zwakke die drie zou kunnen collapsen, zeg maar niets is minder waar. Allee, hij maakt dan weer die put. Heel, heel belangrijk om zijn momentum daar te houden. Dus op mentaal vlak, we gaan daar straks dieper op ingaan, was het echt...
Ja, ik denk mentaal vlak, super, maar golftechnisch ook ongelooflijk sterk. Hè. Op de green, ik heb hem nog nooit zo goed weten putten. Nog nooit. En ook alles rond de green ook. Zijn chips naar de vlag toe... al zijn saves die hij gemaakt heeft. Ongelooflijk sterk. Buiten zijn drives, denk ik. Los daarvan, enorm, enorm sterk gespeeld. En als je dat dan inderdaad combineert met het mentale waarop hij hard heeft gewerkt, ik hoop dat hij dit kan verder zetten. Maar goed, het is een nieuwe D3 die we gaan zien, dus we kunnen het niet voorspellen. Frederik, ook het publiek verwachtte die overwinning niet. Hè? Als we keken naar de bookmakers...
Ja, ik heb al een paar keer geld ingezet... op die drie te vergeefs. Nu was het wel het moment geweest. Hij stond plus 9000. Dat zijn zo de Amerikaanse odds. Dus dat wil zeggen, als je $100 had ingezet, dan won je maar liefst 9000. Als je dan naar de statistieken kijkt, dat die drie eigenlijk al 2,5 wins moeten hebben op de PGA Tour. Heeft eigenlijk ook de boekjes een beetje verbaasd, hè?
Ja, en ik denk ook dat nu wel rap zal veranderen qua odds en... En statistieken daaromtrent, gewoon ook omdat nu dat gewicht van die eerste overwinning valt daaraf. Dus dat zal niet meer diezelfde druk zijn en dat kan denk ik alleen maar beter zijn voor hem.
Ja, en er is ook geen grotere druk dan zo'n toernooi te moeten beginnen met 5 slagen los. Hè. Ik denk dat ik liever gewoon zo misschien gewoon gedeeld aan de leiding sta en op zondag start dan... Want als je 5 slagen los staat, als een D3 zijn, de laatste keer dat je gewonnen hebt was... in 2016 op de Challenge Tour. Je hebt nooit gewonnen op de DP World Tour.
Dat is
nog nooit
crazy.
Op de PGA. Ja, ja. En als je dan 5 slagen los op zondag en je verliest weer, dat mag je voor de rest van je carrière horen. Hè. Nochtans is het super moeilijk. We hebben het al heel vaak gezien. Hè. Jongens beginnen, tegen dat ze beginnen hebben ze nog 3 slagen voor. Je maakt een snelle bogey. En voordat je het weet, start je de back 9 met een slag achter.
Ja, ik denk ook, vanaf dat je zoveel slagen voorstaat, wordt het meer een spelletje van mentaal niet tegen jezelf te zeggen, het enige wat ik nu nog kan doen, is verliezen. Ja, want heel de week ben je bezig met, oké, ik wil winnen, ik wil hier bovenaan dat leaderboard staan. En hup, ineens sta je daar, en je staat daar niet gewoon, het is met een grote voorsprong. Ja, dan is het heel moeilijk om niet in je hoofd die mentale switch te maken van, en wat nu? Gaat het je spel veranderen? Gaat het dat niet veranderen? Gaat het proberen om aanvallend te blijven spelen of net niet? En dan denkt hij in één keer van, oké, ik moet vooral die voorsprong vasthouden of defensief gaan spelen. En dat, je ziet dat inderdaad heel vaak. Maar ik vind dat net het fascinerende om nu te zien hoe goed dat hij daarmee om is gegaan.
Ja, absoluut. Voor D3 zal dat heel wat dingen veranderen. Wat zei je al? Exempt tot en met 2027? 2026, 2027 op de PGA Tour. Voor de Masters was hij al geselecteerd, blijkbaar. Door zijn goede prestatie vorig jaar op de... Wat was het?
PGA Championship.
De PGA Championship, vierde plaats. Dus daar zat hij al in. Maar ja, het is, alle vinkjes staan op groen, hè, voor de drie, voor de komende twee seizoenen, denk ik dan.
Poh, een lange rij, 22e op OWGR. Dus de officiële golfranking, designated events. Dus ja, je zit al... Als je op de designated events zit, geen kut... dan ga je al sowieso heel hard cashen. Dus dat helpt ook alweer voor je FedEx Cup ranking. Dat is een, ja, een beetje... Je zit nu echt in het elite-cirkeltje. En ja, als je absoluut daar binnen bent, dan ben je gewoon letterlijk en figuurlijk binnen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Het is een hele sterke overwinning. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Het is geschiedenis dat Thomas de Tri schrijft. Schatten we dit hoger in dan bijvoorbeeld een Pieters die... enerzijds de Rolex-overwinning heeft binnengepakt daar in Dubai, hè, een paar jaar geleden. En zijn Ryder Cup-deelname. Schatten we een D3 nu hoger in qua prestaties die hij nu geleverd heeft? Of is dat net een brug te ver?
Voor mij is dat nog net een brug te ver. En dan vooral omdat Pieters het meerdere keren heeft bewezen al op de DP World Tour. Ik denk wel dat de DP World Tour een niveau lager is qua overwinning dan de PGA. Ik denk de overwinning dat hij nu heeft op de PGA is voor mij beter dan de overwinningen die Pieters heeft gemaakt op de DP. Maar een Ryder Cup deelname, en daar zullen we het zo dadelijk ook nog meer over hebben, maar de Ryder Cup deelname, sorry, dat staat boven alles.
Frederik.
Ja, nee, ja, kijk, meningen zijn er om te verschillen. Hè. Ik vind dat niet. Ik vond het zelfs al zonder die win nu. Als je al enkele jaren meedraait op de PGA Tour, je speelt Tour Championship of net niet, dat schat ik hoger in. Zeker dan DP World Tour wins. Zeker, ja, inderdaad, er zit daar die Rolex tussen. Dat is wel al een mooier, maar dat is ook helemaal geen veld als wat er nu was.
Nee, klopt.
En ja, hij staat nu ook wel zo hoog op de wereldranglijst. Tweede op de FedEx Cup. Zeg, dat is echt wel de oor-categorie, als je het mij vraagt.
Het is de hoogste ranking ooit voor een Belg, blijkbaar.
Ja, en ik denk
op de socials van Golf Vlaanderen.
Die ranking is mega, hè. Dat is fantastisch. En daarin volg ik ook wel. Ik denk het verschil dat nu gemaakt wordt met de overwinning, waar dat hem een beetje eigenlijk uit de spotlight van Thomas Pieters stapt, want hij werd er toch ook altijd mee vergeleken, is het feit, hij stopt van de grijze muis te zijn, die dat er altijd staat, die dat altijd wel goed presteert, maar niet zo de extreme goede resultaten heeft, of net die overwinning, of net die publiciteit. En ik denk nu... is het wel aan hem om zich de man van de Belgische golf te gaan noemen. Mm. Want het momentum is aan zijn kant. Hij heeft nu die overwinning binnengehaald. Hij kan de sport doen groeien. En daarin denk ik dat hem zeker bijna zover is. Maar ik hoop hem te zien dit jaar op de Ryder Cup. En dan is er zelfs geen discussie meer voor mij.
Allee, ik moet hier opletten, want ik heb al een aantal straffe uitspraken aan de podcast. En Lara gaat me ze straks in mijn gezicht wrijven. Maar er zijn weinig haren op mijn hoofd die eraan twijfelen dat de Ryder Cup speelt. Hè. Die staat tweede op de FedEx Cup. Zo hoog op de OWGR. Het is aan de Europeanen om hem bij te benen natuurlijk. Maar ik wil ook wel nog eens zeggen, die Waste Management Phoenix Open, dat is echt een legendarisch toernooi. Hè. Mm. De laatste Europeaan die dat gewonnen heeft Jesper Parnevik. Dat was in 1989. Hè. 1989. Ik volg Parnevik op Instagram. Die heeft nu zo in Zweden een of andere de Fafs-achtige reality-tv-show met zijn gezin. Die stond vanmorgen te dansen. Die heeft nog altijd dat kader met dan het vlaggetje en de vier scorekaarten.
Juist, ja.
Die deelde een video van toen hem won. Hij maakte de beslissende put met al zijn victory-sigaar in zijn mond. Dus, en alle lof voor Thomas Pieters. Hè. Maar als Pieters over 20 jaar, of ik weet het niet, ergens... Niemand gaat zeggen, jij hebt een Rolex, Abu Dhabi, I don't know what, gewonnen. Ja. Nee. Allee, D3 heeft de Waste Management, de People's Major, gewonnen in Arizona Phoenix op de fucking PGA Tour.
Met 7 slagen voorsprong.
Met 7 slagen voor heeft gewonnen. Ja, want Scottie Scheffler, 13 PGA wins. Jordan Spieth, 13 PGA wins. Daniel Berger, 4 PGA wins. Dat is gewoon echt... Dat is de waanzin.
Mm-hmm.
Dus, het is echt gewoon...
Die overtuigt mij wel.
Voilà, kijk.
Dat vind ik top.
Ja.
Agreed, oké.
Maar het is inderdaad niet de meest flashy speler geweest. En Dat heb je Pieter Zwaal wel wat zien doen. Hij heeft, op een bepaalde manier heeft hij zoal een langere carrière achter de rug, terwijl dat ook niet zo lang verschil is. Maar er zijn wel meerdere facetten in Pieters zijn carrière ook, met en DP World Tour, en die Rolex-overwinning, en Ryder Cup, en LIV. En een Thomas Dutrieux had dat nog niet. En een Thomas Dutrieux is zo'n slow burner, hè. Dat is zo langzaamaan op gang aan het komen, maar is nu echt wel prototype PGA-tourspeler. En als, zoals dat Frederik het zegt, als hij daar subiet in dat elite-cirkeltje komt van en een Rory McIlroy en een Victor Hovland. En zo ver is hij nog niet, dat is dan uber-elite natuurlijk. Maar als hij daar zo net onder kan vertoeven en de PGA-tour is meer en meer gemaakt om die spelers zoveel mogelijk daar te houden ook, hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja, en een keer dat je daarin zit en met de werkethiek en de discipline van de Thomas Dutrieux, oeh, dan gaan we nog veel plezier aan beleven, denk ik. Hoop ik.
Zijn we klaar eigenlijk voor te zeggen dat hem klaar is om de major te winnen? Goh. Of is dat nog te vroeg? Ben ik te hard van stapel aan het lopen? Ik zeg ja.
Ja, ik zeg
ook wel ja.
Ik durf geen nee meer zeggen nu.
Het wordt opgenomen, pas op, Frederik.
Ja, maar ik wil ook even terug op wat jij net zei, Karel. Hè, want en dat heb ik ook gezegd, Lara. Ik denk in de laatste of de voorlaatste aflevering. Ik had al gezegd, Dutrieux heeft de best mogelijke winter gehad. Hè. Hij woont in Dubai. Hij speelt daar dan door de winter. Wat is het? Is het e-golf? Of het is geen virtuele golf, hè, maar het is een toernooi voor en door pro's die in Dubai overwinteren. Mm-hmm. Dus hij heeft keihard gewerkt dit winter. Deze winter heeft daar... Daar blijven toernooien spelen. En daar zeg je het ook. Karel, die gast is echt zo dedicated. Alles, heel zijn leven staat in het teken van golf. En daar plukt hij nu terecht de vruchten van. Hè.
Ja, het is veel meer een pitbull. Hè. Vastbijten en niet loslaten. En hij komt er uiteindelijk wel. Dus met die major denk ik dat ook.
Ja, wie dat er ook wel mee deelt in de vreugde is Jérôme Teunis.
Die heeft precies wel. Die heeft goed verdiend dit weekend, denk ik.
Ja. Ik hoop het voor hem.
Je mag wel mooie facturen
sturen. Ja, die coaches die hebben zo'n een deal meestal. Die krijgen dan een, ik weet niet, is het een percentage of is het een bepaalde bonus? Mm-hmm. Een bonus, hè?
Percentage. Normaal gezien heb je een percentage van de inkomsten.
Wel ja, dan heeft hij zeker goed verdiend, want Adrien Meronk heeft gewonnen op LIV. Die zit ook in de portefeuille, zou ik zeggen, van Tunis. En ja, dit die ook. Dus dan kan je wel wat adelbrieven voorleggen. En zijn naam werd ook genoemd tijdens de live-inzending. Ik weet niet of je erop gelet hebt.
Dat is mij niet opgevallen, hè?
Commentatoren, ze waren nog een beetje aan het worstelen om zijn naam goed uit te spreken. Maar zo word je wel snel een van de bekendste coaches ter wereld.
Ja, ik denk dat hij wel echt heeft kunnen meeliften op een paar spelers van hem die groot zijn geworden. En dan zit je natuurlijk in de inner circle als je op de driving ranges van de DP World Tour, van de PGA, van de LIV kunt gaan staan. Dan komt er al rap eens iemand een tip vragen, denk ik.
Misschien heel kort voor de mensen thuis die Jérôme Teunis niet kennen. Belgische ex-golfer die op de DP World Tour gespeeld heeft. Dan pro geworden is, vooral in Hulancourt lesgegeven heeft. En dan inderdaad, zoals Lara zei, een aantal pro's. Bekendste vroeger Thomas Pieters, maar ondertussen Adrien Meronk, Nicolas Colsaerts, ook Manon de Rouy, Francesco Molinari, Adrien Meronk dus, sorry, en Alexandre Lévy onder zijn hoede. Ondertussen woont hij en werkt hij in Abu Dhabi, dus je kunt ook gewoon een les boeken bij hem. Ik zag op zijn Instagram dat hij nog wat plekjes vrij had. Je moest wel in Dubai zijn.
Klein detail.
Had je daar eens geen virtuele les van gekregen ook, Frederik?
Zeker en vast.
Natuurlijk wel.
Ik kon niet ontbreken. Aan mijn swingen, Karel. Ja, ik heb toch al even geleden, ik denk, waarschijnlijk een jaar of vijf geleden, toen hij nog iets minder bekend was. Je hebt zo de Skillist-app op de App Store. Dat is een app die eigenlijk golfers, zoals ons, amateurs, in contact brengt met heel veel coaches ter wereld. Dus je filmt je swing op de manier dat zij dat vragen. En dan, ik heb dat dus gedaan met Jérôme Teunis. Dat was toen denk ik €100, dus nog vrij schappelijk voor zo'n topcoach. En ik moet zeggen, die heeft daar echt een fenomenaal analyse van gemaakt. Die heeft dan, dan krijg je zo'n video terug van, ik denk, 20 minuten of zo, hè, dat hij in slow motion over je swing gaat, zegt, oké, hier moet je dat doen, deze drill werkt daarvoor, deze drill. Ik heb er heel lang heel veel aan gehad, aan die virtuele coaching.
Ik vraag me alleen af, wordt dat niet te snel te technisch?
Dat was heel technisch en heel moeilijk, moet ik wel zeggen. Want ik ben natuurlijk verre van het talent dat een Thomas Dutrie of een Koolsaerts is. En dan krijg je wel een aantal drills en een aantal opmerkingen waarvan je denkt van... Ja, dat het zo moet, dat kan ik nu wel begrijpen, maar...
Hoe kom je daar?
Ja, hoe kom je daar? Allee, ik heb niet het atletisch vermogen om dat uit te voeren.
Nee, ik denk inderdaad dat dat niet altijd even evident is, maar tegelijkertijd wel cool.
Wie nog geen les krijgt van Jérôme Teunis, maar wie weet zet dat er wel in. Will Chandler is een opvallend verhaal die we er ook wel eens bij mogen nemen. Will Chandler heeft zijn PGA Tour kaart gehaald via de final stage van de PGA Tour Q-School. Dus ça va, PGA Tour speler, maar is dat nog niet in die WM Phoenix Open. Dus is dat nog niet in de Waste Management Phoenix Open. En dan bestaan er Monday qualifiers. Wedstrijden, één ronde, om eigenlijk één van de twee of drie laatste vrije plaatsjes te gaan winnen. Die Monday qualifiers, die zijn legendarisch. Daar gebeurt heel wat. Iedereen kan effectief ook qualifyen. Maar Will Chandler, die heeft zich kunnen kwalificeren op zo'n Monday qualifier. Waar is hij geëindigd? Ik weet niet meer de exacte...
Zesde, T6.
Heeft T6 geëindigd, ja, dat is opnieuw life-changing bijna. Hè. Als je kunt deelnemen aan een Monday qualifier toernooi, één ronde, de ronde van je leven spelen, en dan nog eens die vorm doortrekken op zo'n toernooi, dan...
En dat heeft hem ook wat opgeleverd, hè, want hij heeft meteen startrecht in Mexico, de Mexico Open at Vedanta World. Dat is op 20 februari, want volgende week is er natuurlijk de Genesis Invitational, die uitzonderlijk door de bosbranden op Torrey Pines wordt gespeeld.
Ja, wat dan normaal gezien op de Riviera Country Club wordt gespeeld.
En Tiger ging meedoen, maar ik heb net op zijn Instagram gezien dat hij er toch nog niet klaar voor is. Alle begrip natuurlijk na het overlijden van zijn moeder.
Zijn moeder was er toch bij op de TGL, hè, onlangs?
Ik dacht dat ook, hè, ja.
Ja, dat was crazy om te zien.
Maar wat zei je nog tegen zijn moeder? I'm gonna try not to suck of zoiets, een beetje al
lachend. Ja, exact, ja. Ja.
Het is zeer tragisch.
Ja.
Daar kunnen we ook eigenlijk een hele aflevering aan vullen, hoe belangrijk zijn moeder altijd voor hem geweest is. Dus dat maakt het extra tragisch in het zeer eventvol leven van Tiger Woods, zou ik zeggen.
Ja, ik denk dat ook een van de weinige momenten is. De speech, die is nu wel vaak zo op mijn Instagram ook gepasseerd, die gaf bij het aanvaarden van zijn Hall of Fame, was het, denk ik. En hij was eigenlijk gewoon een mooie speech aan het houden. En dan vanaf dat het over zijn mama ging, merkte ook wel dat er zeer veel emotie bij kwam kijken. Dus ik denk inderdaad dat er een belangrijke rots in de branding wegvalt.
Mm-hmm. Absoluut. Goed, ik denk dat het tijd geworden is om over te gaan naar de Halfway House. In de Halfway House bespreken we iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En wat is dat deze week?
Ja, ik wil het hebben over hole 11 gisteren, waar Jordan Spieth achter dat struikje lag. En wat is mij opgevallen? Het viel mij op dat Dutrie zeer lang moest wachten op de teebox. En ik vond dat natuurlijk een beetje vervelend, maar ik dacht, hij komt weer uit zijn ritme. Spieth lag daar heel ongemakkelijk natuurlijk, maar dat duurde minuten en minuten. Hij haalde dan een official bij, dan de hele tijd met zijn caddy Greller overleggen welke club hij dan maar zou slaan. Nu, long story short, hij heeft daar wonderbaarlijk, zoals enkel Jordan Spieth dat kan, nog een paar uit de brand gesleept. En heeft uiteindelijk een backhanded, of een putter geslaan met zijn... links, met de achterkant van zijn putter. Mm-hmm. Allemaal fenomenaal, maar ik wou het eventjes hebben. We hadden het vorige aflevering over de shotklok, over al het discours rond slowplay. Charlie Hoffman heeft recent ook nog een open brief geschreven naar zijn medespelers. Dat heeft daar 4 à 5 minuten geduurd, eer Spieth geslaan heeft. Moet dat kunnen dan op zo'n moment?
Voor mij wel. Ik ben eigenlijk... tegen slowplay. Nee, eigenlijk, ik ben tegen slowplay. Ik vind het zo eigenlijk...
Stel je voor, ik ben pro-slowplay.
Ik vind dat je op alle slagen 2 minuten moet pakken. Maar dus ik ben wel degelijk tegen slowplay, maar ik vind wel dat er een uitzondering is. Als je een rules official nodig hebt, of je weet een bepaalde regel niet helemaal zeker, en je moet kijken van oké, wat zijn de opties, want en daar is speed dan ook weer voor gekend. Ik vind dat ook iets positiefs is trouwens, dat je regels kent en probeert die in je voordeel te gebruiken. Moeten dat discussies zijn van 10 minuten? Vind ik niet. Maar tegelijkertijd is dat wel iets waar dat er een bepaalde marge op zit. In dit specifieke geval zie je ook dat die rules official ongeveer na 1 minuut weer weg was. En dan was het zo van, ah ja, maar mag ik gaan staan, want dan breek ik een takje misschien. Of dan moet ik met een fairway wood, of met een putter, of ga ik dan toch een drop pakken, werkt het wel of niet. Ik vind dat die keuze valt wel binnen de tijd. Maar het feit dat je moet discussiëren met een rules official, ja, nee, dat hoort niet binnen de tijd. Want als je dan met een of andere zeer trage rules official zit opgescheept en je ziet hoe een tijd wegtikken, dan om het licht uit te drukken, zijn het ook een beetje gescheten.
Ja, omdat het ook gaat over Jordan Spieth, dan moet ik automatisch terugdenken naar zijn situatie in die open, op die Open in 2017 op Royal Birkdale. Ja, daar komen wel leuke dingen uit, moet ik zeggen. Hè? Toen hij daar helemaal achteruit ging en op de, driving range dropte. Ja, er bestaan legendarische foto's van. Het is nog altijd een moment dat die echt wel bijblijft ook. Dus om dat af te pakken, hoeft niet, maar inderdaad.
Maar we hebben wel vorige week nog gezegd, 40 seconden is een regel. Het staat in de regels. Dus er is geen enkele regel die zegt dat je, ik zeg nu maar, 1, 2 à 3 keer een uitzondering kunt nemen op die regel. Dus, wat stellen we dan voor? Hoe lost je dat op?
Dat telt op alle slagen, behalve als de rules official ernaast staat en het is een discussie.
Maar dan kun je inderdaad ook wel de discussies laten verder gaan. Hè? Dan kun je discussie 1 uitlokken, terwijl dat discussie 2 misschien niet terecht is.
Je kunt je wel heel hard afvragen, was het nodig om daar een rules official erbij te roepen? Leg mij nu eens uit waarom hij daar een rules official nodig had.
Oké, ik denk... je hebt hier altijd de tv-helden en tv-piraten die dat bellen naar de PGA. Van, die heeft daar wel een tak afgebroken.
Dat is waar.
Hij staat nog redelijk in contention. Oké, 4 slagen achter, maar je bent wel aan het vechten voor de overwinning. En dan, als je met een rules official spreekt en die zegt tegen je van, kijk, je mag daar gaan staan. Zelfs al mag dat achteraf gezien toch niet, telt dat wel omdat je het aan een rules official hebt gevraagd. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld daarvan is Pieters, die op een gegeven moment, ik weet niet of jullie dat nog weten, die put toe, maar dat er een kindje in zijn backstroke roept. Hij stopt met zijn stroke te doen, hij raakt toch nog altijd een bal. Ja, dat was een prutbal. Hij vraagt aan de rules official, wat moet ik doen? Die zegt, ja, leg maar terug. Hij legt die terug. Achteraf gezien mocht dat toch niet, maar ja, de rules official heeft het gezegd, dus het mag wel. En ik vind, in dat geval is het wel belangrijk, als je een rules official vraagt, zeker in dingen die dan niet helemaal duidelijk zijn, hoewel dat daar misschien...
Ja.
kan over gediscussieerd worden.
Ja, want het is al een probleem. Die ronde was ook weer makkelijk 5:30, denk ik, gisteren. Ik zal er niet ver naast zitten. En ik wil ook het voorbeeld geven van Scottie Scheffler, die lag ook tegen een boom dan iets later. Ja, weet je, wat heeft hij gedaan? Die heeft een playbill gepakt. Hè? Weet je dat je dat doet? Je pakt 2 clublengtes en je dropt hem met een strafslag. Snap je? Dus ook die jongens van de PGA Tour, die weten dat wel. Hè? Dus het zit ook wel. En ik ben een mega Jordan Spieth fan. Hè? En dat is ook gewoon de truc van de voor. Hey, Karel, je gaat waarschijnlijk denken, is dat hier een jong boomke? Volgens mij moet ik hier een free drop krijgen. Hey, die gaat alles proberen om daarmee weg te raken.
Absoluut.
En is er dan nog mee weggeraakt. Hey? Mm-hmm. Dus ik zou dan misschien zeggen, kijk, 40 seconden en je hebt misschien 2 jokers per ronde. Waarbij dat je er mocht overgaan. Zoiets. Maar die rules official, ja, dan gaan we heel veel rules officials beginnen zien, denk ik.
Ik weet dat niet. Want een rules official, die kan u ook echt liegen hebben, hè?
Zwaar.
Interessant. Oké, ik vind het wel een goede vraag.
We zijn er nog niet helemaal uit.
Testen. Nee.
Gelukkig. We gaan het hier afsluiten. Misschien komen we erop terug, heb ik het gevoel. En het woord is al gevallen. De Ryder Cup. We gaan naar Betpage Black, ook zo'n legendarische locatie. Zal de tri erbij zijn?
Op dit moment wel. Ik heb net gekeken en het is geüpdated, Karel. Ondertussen voilà. Staat hij vijfde. Dus Rory McIlroy, Tyrrell Hatton, Rasmus Højgaard, Shane Lowry en jawel, op plek 5 Thomas Dietrich.
Hola. Dat zou wat zijn, hè. Dat zou wat zijn.
Amai.
Maar goed, verdient ook, hè. Als je al zo lang consistent goed speelt, als je met zo'n marge kunt winnen op een van de meest legendarische PGA-tourwedstrijden. En als je ook van zo'n goed jaar komt, hè, allee, laten we dat niet vergeten, dat is geen uitschieter, hè, dit. Die is gewoon al 2 jaar, 3 jaar supergoed bezig op de PGA-tour.
Plus, hij toont dat hem het kan, waar dat publiek niet voor hem is. Hè. En dat gaat dit jaar ook belangrijk zijn. Hè.
Just.
Bedpage, de Europeanen moeten niet te veel positiviteit verwachten daar, denk ik. Maar oh, hoe graaf zou dat zijn? Dan zit ik voor de tv gekluisterd.
Hij staat in het vizier van de officiële Ryder Cup-ranking.
En gisteren ook een heel leuk momentje. Dus de drie gingen binnenkomen en Amanda Brenner, de verslaggeefster langs de zijlijn op CBS, die had Bob McIntyre bij zich. En ze vroeg aan Bob, ja, eerst wat, hoe voelt hij zich nu? Wat gaat er nu door zijn lijf? En dan vroeg ze ook aan Bob, gaan jullie dit jaar nog samenspelen, denk je? En Bob zei natuurlijk volmondig ja.
Ja, die zien we nog terug. Ja, gaan we Bob McIntyre zien op de volgende, op de volgende Ryder Cup. Dat is nog iets anders. Dat is dan nog iets anders. Maar bon, kijk, later meer over de Ryder Cup en wie wat eigenlijk moet doen, hè, om daarin te geraken en hoe die captain picks en zo meer er allemaal uitzien. Dat gaan we houden voor een volgende aflevering. Nog een paar extra topics om de episode mee af te sluiten. LIV Golf in Riyadh. Is golfen onder het kunstlicht. Zag er wel heel cool uit.
Zeker. Zag er heel tof uit, ja. Vond het heel, zeker voor herhaling vatbaar.
Ook wel echt een lief vibe, hè. Dat zeiden we de vorige keer ook. In het donker.
Geen volk,
ja, maar je ziet zelfs niet dat er geen volk is.
Dat is misschien wel bewust gekozen, hè.
Je moet alleen maar werken op tv, voor de rest maakt het niet uit.
Pas op, nu gaan ze wel naar Australië, daar zal er wel volk zijn, maar dat was echt... Hey, sorry, man. Want ja, het was heel fijn, het was aansluitend. Hè. Dus je kon eerst lekker naar LIV kijken, dan overgaan naar de Waste Management. Ja, het contrast kon niet groter zijn. Hè. Ik heb, ik heb met moeite 6 fans langs de zijlijn gezien in Riyadh. Ja, maar dat is echt waar, Lara.
Overdrijven.
Zoek die beelden op. En dan, gelukkig was er daar nog een concert, of er was helemaal geen kat afgekomen, hè. En dan heb je daar de Waste Management, dat daar een paar honderdduizend man rondloopt.
Misschien moeten ze bij de LIV ook beginnen met een halftime show. Na 9 holes. Gewoon om even zo terug wat volk naar die dingen te krijgen.
Ze hebben nu wel Pat Perez, hè. Pat Perez, die dus vorig jaar nog bij de Four Aces speelde, bij Dustin Johnson. Die heeft dan zijn valise moeten pakken, omdat de resultaten er niet waren. En die is nu gepromoveerd tot verslaggever. Ik weet niet of jullie Pat Perez een beetje kennen.
Ja.
Ja, niet, ik vind dat geen zo'n toffe P, moet ik zeggen. Een beetje een rare vogel.
Maar bon, dus Pat Perez, die is nu gepromoveerd tot... gepromoveerd, ja. Dat is het juiste woord niet, maar...
Dat is toch het officiële politieke antwoord.
De position switch. Voilà.
En die mocht al meteen een interview afnemen. Ik heb al mensen slechter interviews zien afnemen, maar bon, het was nu toch niet om over naar huis te schrijven. En hij mocht dan niemand minder dan Dustin Johnson, zijn vroegere werkgever, zeg maar, interviewen. Ook niet de gemakkelijkste om te interviewen, de DJ.
Nee.
Ze geven hem ook geen cadeau, zegt hè. Ze geven hem geen cadeaus. Dat is zo, doe het maar, probeer maar, have fun.
Ja, wij kunnen het niet proberen, jij maar. Ja.
Nu, een DJ, geweldig. Wat dat er is aan DJ, is dat hij altijd gewoon bloedeerlijk is, die kerel. Dus Pat Perez wilde het heel serieus aanpakken. En hij vroeg hem van, oké, hoe is het met je spel? Hoe heb je je voorbereid op het nieuwe seizoen? En wat zegt een DJ? Ik weet niet wat hij durft, zeg maar. Hij zegt gewoon, ik heb eigenlijk pas een maand geleden weer mijn clubs vastgepakt. En ben ik beginnen oefenen. LIV is gedaan sinds eind september, hè. We zijn februari. Ja. Dus, allee, dat is toch niet te schatten. Hij heeft ook niet echt een resultaat gespeeld. En als kerst op de taart heeft TaylorMade hem vandaag gedropt. Allee, dat doet pijn aan mijn oren als ik dat hoor. Zo een talent, Dustin Johnson. Dat is een van de grootste talenten misschien van de laatste 20 jaar. En dat heeft dan gewoon niet eens goesting om nog te practicen.
Ik vind ook dat je daarom ook niet bij de grootste ooit gaat horen. Gewoon, ja, dat is zo die mentaliteit van het is allemaal wel prima, het maakt geen verschil voor mij. Ik ben daar geen fan van, jong.
Maar bon, allee, wat Liv ook wel heel goed doet, ik moet zeggen dat ik de verslaggeving wel echt wel goed begin te vinden. Hè. Ik vind het, ze zijn heel modern, je ziet zo die breaks, als je put, ze tonen die lijn, dat is heel tof. Ze tonen zo van die cirkels rond de hole om het maakpercentage te laten zien. Dus allee, de broadcast zit echt wel heel goed dit jaar, vind ik. Ik ben benieuwd om het te zien met het publiek dan nu in Australië.
En dan gaan we van de ene woestijn naar de andere woestijn, want de DP World Tour zat in Qatar vorig weekend. En wie kon daar nog eens winnen?
Houghton Lee.
Hè? De Chinees. Die was over the moon met zijn overwinning.
Ja,
ik heb er ook de reel gedeeld van de DP World Tour socials op onze golfcultuur socials. Oh, die was over the moon. Zo blij.
Ja, het was ook wel, hij eindigt ook wel op een hele mooie put, moet gezegd zijn. Maar dat is wel inderdaad heel typisch zijn reactie. Ik vind ook op de baan, de hele dag door, ik heb zo naar de highlights aan het kijken geweest. Ik denk niet dat er een bal is waar dat hij niet tegen aan het roepen is. Maar het was eigenlijk heel de tijd super spannend tussen Neergaard en Lee. En ergens is dat ook niet super verwonderlijk. Want ja, Neergaard is de enige die in de top 100 stond van heel het veld. Wat dat dan natuurlijk een beetje een B-veld is, maar het is wel goed voor Lee dat hij uiteindelijk nog de overwinning kan binnenhalen, want die heeft er toch een zeer matige paar jaar op zitten.
Ja, die is ook volledig van de radar daar verdwenen. Hè?
Ja, wel heel positief. In het veld, Adrien Dumont de Chassard, die heeft daar zijn opwachting gemaakt en die was eigenlijk ook wel heel sterk bezig. Eindigt uiteindelijk 8e. Maar de laatste dag was het wel het gevoel dat daar meer in zat dan gewoon 8e. Hij begint eigenlijk heel sterk, zakt dan weg met een paar fouten, een double bogey, een bogey en eindigt ook weer zeer sterk op een eagle op 18. Maar 8e plaats, ook al is het in een B-veld, klinkt als muziek in de oren voor de rest van het seizoen en voor gewoon een beetje dat gevoel terug te krijgen van hoog in de leaderboards te eindigen.
Van terug cuts te maken, hè? Dat is het belangrijkste.
Ja. Ja, en het blijft toch wel nog altijd DP World Tour. Hè? Allee.
Tuurlijk. Mm.
Top 10, zeer goed. Hopelijk zien we meer van Adrien Dumont de Chassard dit jaar. En dat komt dan wel helemaal goed, want het is een klepper van een speler. Kolsaert stond ook aan de start, haalde de cut niet. Maar goed, we weten dat met Kolsaert. Sommige toernooien kan hij heel goed spelen. En sommige lukt het niet. Maar goed, dat is dan ook weer oké. Okay,
ook gewoon leuk om hem terug te zien spelen, vind ik persoonlijk.
Ja, en nee, dat was de man die normaal op pensioen ging zijn. Hè, dus moet zich misschien ook, ik weet het niet, hè, misschien ook eens zo nog weer heropladen om nog een beetje in de vibe te komen en nog een seizoen te knallen. Hè.
Ja, absoluut. En om af te sluiten, Manon de Rouy, die was ook actief. Terug van weg geweest.
Die heeft haar eerste LPGA-toernooi erop zitten in de Founders Cup in Florida. Het resultaat was niet denderend, gemiste cut. Maar ik heb de indruk dat ze er zelf niet super negatief over was. Ze speelt +3, rondje +1, +2. Ja, dat is weinig spectaculairs natuurlijk. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel een aantal positieve zaken. Ze heeft eigenlijk redelijk steady rondes gespeeld. De eerste ronde eindigt ze op een double bogey. Dat zorgt natuurlijk voor een beetje een slecht gevoel om op te moeten gaan slapen. Maar uiteindelijk, het LPGA-seizoen nu is denk ik voornamelijk groeien. Is proberen de kansen die dat ze gaat krijgen van die te pakken. Bij de Founders Cup was het ook een moeilijker veld. De top van de wereld stond er zeker in. Nelly Korda was erbij, speelt een 7e plaats. En dan de winnares. Ik moet zeggen, ik kende ze niet. Dat is waarschijnlijk een gat in mijn cultuur. Maar ik ga het proberen goed uit te spreken. Dat was de Amerikaanse Yailimi No. En dat is zo N-O-H. Ik kan dat niet goed uitspreken. Dat is zo'n
zeer Amerikaanse naam. Dat is een, ja, voilà, een moeilijke Amerikaanse naam om uit te spreken. Ja, ja, ja.
Heel het leaderboard staat daar ook vol van, dus ik kan dat echt niet volgen. Dat is echt.
Maar het meest belangrijke nieuws van de Hanse week heb je nog niet verteld.
De winnares, die heeft met een speciale club gespeeld op de Greens. En het is een club waar dat volgens mij Frederik helemaal gelukkig van gaat worden. Heb je een idee over wat ik spreek?
Zo'n bezemsteel zeker?
Ja, absoluut. Het is nog maar eens een bevestiging dat we het misschien toch eens moeten proberen, want je kunt er toch mee winnen op de LPGA Tour.
Goh, moest ik ermee kunnen winnen op de Waste Management, dan misschien. Maar anders, dan steek ik daar niet in mijn zak.
Ja, dat past ook overal tegen dan.
Ja, dat lijkt me heel onhandig. Vroeger dacht ik dat zo inschuift, maar dat is niet zo zeker.
Inschuift?
Zo telescopisch.
Allee.
Zo waarmee dat je zo je ruiten kunt wassen, zo. Ja.
En dan knotst dat zo ineens naar binnen als je wilt putten. Maar dus kijk, ik denk, lang verhaal kort, we kunnen bij Manon ook uitkijken naar de komende wedstrijden vooral. De volgende wedstrijd voor haar is in Riyad, waar dan net de Leaf is gepasseerd met de Aramco Series is het.
Ja.
En dat is
ja.
toch een wedstrijd waar ze altijd redelijk mooie resultaten behaalt. Ook mooie prijzenpot, goede punten te verdienen. Dus dat zal wel in orde komen.
Oké, top. Goed om te zien. Belgen zijn vertrokken voor 2025. Ik denk dat we ze bijna allemaal hebben zien passeren. Met dan uiteraard die knal- en glansprestatie van Thomas Détrie. En hopelijk zien we heel snel weer een nieuwe overwinning van Thomas Détrie. Maar we gaan eerst deze overwinning vieren en laten binnenkomen. Frederik, Lara, merci om erbij te zijn bij deze speciale aflevering.
Dankjewel.
Merci.